Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 281 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Paulo van Vliet in 2014 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema vlees en bloed.
Toen mijn moeder in 1999 stierf, kwam ik in contact met familieleden van haar die ik 10 of 15 jaar niet had gesproken. En dat vond ik heftig. Een van die mensen was Annie van der Leer. Ik ben geboren in Australië. Toen wij in 1968 terugkwamen, trokken wij in de te kleine portiekwoning van Annie en Cor van der Leer in Den Haag. Ik sliep er in een gangkast. Ik weet nog goed rook. Het was muf, een droge stoflucht. Het was een superkleine woonkamer. Cor van der Leer was een echte Haagse man. Een kalend hoofd, een dikke hoornen bril, een gierenkop. En die zat in een stoel voor zijn kachel. En ik was een klein bewegelijk jongetje. Ik draaide de hele tijd aan de knoppen van zijn radio en draaide ik hem van de zender af. Ik wilde voor hem langslopen en hij probeerde mij dat te beletten. Hij stak zijn benen uit, maar toen schopte hij met de dikke rubber sol van zijn pantoffel het ruitje van zijn eigen kachel in. En het kwam tot een enorme aanvaring tussen mijn moeder en hem. Hij zou iets gezegd hebben in de trant van dat kind spoort niet en dat triggerde iets. Mijn moeder schreeuwde op de toppen van haar stem, je bent een oude gek. Hij had over haar als kind gezegd, dat kind stinkt. En ook, ik wil dat armoedige kind niet over de vloer hebben. Ze zagen elkaar daarna 7 jaar niet. En ik heb al die tijd gedacht dat het door mij kwam. En toen Annie van der Leer weer contact zocht, vroeg ik, hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom noemen wij haar oma? En toen vernam ik hoe het zat. In 1930 was Annie van der Leer zwanger van mijn moeder. Ze had verkering met een jongen uit een beter milieu, Cor van der Leer. Maar ze was niet zwanger van hem. Ze had een slippertje gemaakt met een lange vries. Cor van der Leer wilde de verkering aanhouden op voorwaarde dat het kind naar een weeshuis ging. De moeder van Annie van der Leer zei, dat is een Hardorf en Hardorfers gaan niet naar een weeshuis. Dus toen kwam mijn moeder bij haar oma. En dat was een gezin waar al 9 of 10 kinderen waren. En het was in de Schilderswijk, dus dat maakte allemaal geen hol uit. Ze groeide op in armoede. Dan moet je denken aan, ze had maar 1 jurkje. Ze liep tot haar 12 op blote voeten. Ook in de winter was nooit iets te eten. Ze moesten constant aan de schuldeisers ontkomen. Dus verhuisden ze om de 3 weken. En dat heeft haar heel erg te neergedrukt. En ook later in haar leven nog. Ze zei, ik had wat mij betreft niet geboren hoeven worden. Zij wist wel dat zij een oudere zuster had, dacht zij. Die het veel beter had dan zij. Annie van der Leer liep rond in nertsjassen en sloeg Hermelijne bondjes om. Maar zij kwam er pas op haar 12e achter dat dat in werkelijkheid haar moeder was. Ik heb nooit iets van haar gekregen als kind. Nog geen jasje om aan te trekken in de winter. Nog geen sjaal, niks, zei ze. En ik weet nog dat dat op mij als kind enorme indruk maakte. Ik vond dat intens gemeen. Vanaf 1975 waren Annie en Cor van der Leer weer een aanwezigheid in ons leven. We werden uitgenodigd om in Duinruil pannenkoeken te komen eten. Ze hebben hier de beste spekpannenkoeken van de wereld, riep Cor van der Leer. En hij gedroeg zich als een soort padre familias die alles betaalde. Later, toen ik 14 was, mocht ik een biertje drinken van mijn vader. En toen bestelde hij voor mij, mag een kleintje pils voor deze jonge heer. En toen kreeg ik het in een limonadeglas. Dus het was echt een kleintje pils. En daar was ik ontzettend pissig over. Niets wat die man deed, dat voor ons, dat kon goed genoeg zijn. En ik had de blik van mijn moeder daarin volledig overgenomen. We werden overladen met kunstzinnige prentjes. Want de vader van Cor van der Leer was vroeger antiekhandelaar. En hij had garages vol met die troep. Van de exemplaren die wij kregen was meestal een hoekje afgescheurd. Of ze waren niet ondertekend. Het waren onverkoopbare stukken. Hij had wel 1 waardevol stuk. Dat was een pentekening van Jan Toorop. Een originele tekening. Een spotprent over de industriële revolutie. En die schonk hij aan Zalm, die toen minister van Financiën was. En die hangt nu in het Belastingmuseum. In 1999 kreeg ik hem aan de lijn. En ik vertelde dat mijn moeder was overleden. Hij zei, ach, is het dood, zei hij. En in dat beladen moment ontsnapte hem een bekentenis. Je neemt in je leven beslissingen. Achteraf vraag je je af of je er goed aan hebt gedaan, maar je kunt ze niet altijd nog terugdraaien, zei hij. En ik herkende daar een waardevol berouw in, maar het was te laat. Het was 70 jaar te laat. Het hele leven van mijn moeder had zich al afgespeeld in de schaduw van zijn beslissing om haar te weren. Vanaf dat moment belde Annie van der Leer mij regelmatig op. Ze was 97, ik noemde haar Annie. Zij wilde dat ik haar oma noemde. Ze was een beetje hees en als ik haar aan de lijn had, zei ze, zeg eens oma. En ik kreeg ook een brief van haar die mijn moeder haar vanuit Australië had gestuurd. Die ontving ik in een plastic sluitzak met zo'n dichtdrukstrip aan de bovenzijde. Dat was voor haar een waardevol document. En daarin had mijn moeder geschreven, natuurlijk hou ik van je, ik hou van jullie allemaal. En dat was door Cor van der Leer met rood onderstreept. Maar daarna schreef mijn moeder, maar moeder vind ik een te beladen woord. Dat gebruik ik alleen voor degene die me heeft opgevoed. Dus ik begreep wel dat Annie van der Leer spijt had gekregen van wat ze had gedaan. Misschien toen mijn moeder voor lange tijd in Australië zat en dat ze het goed wilde maken en dat ze de liefde probeerde terug te winnen. En ik snap ook wel dat zij onder druk gezet was op haar 16e. Ze kon in een beter milieu stappen. Maar toch kan ik geen enkele sympathie voor haar opbrengen. Met mijn moeder had ik een hechte band. Zo hecht dat ze mij nog net niet verstikt heeft met haar liefde. Het leek of de buitenwereld alleen bestond om stof te leveren voor onze gesprekken. Ze heeft mij verwend tot op het bot. Het was alsof zij alles wat zij aan biologische moederliefde tekort was gekomen in haar eigen jeugd probeerde te compenseren door mij te overladen met aandacht. Ik denk dat toen ik mijn vrouw ontmoette, de vrouw met wie ik nu getrouwd ben, mijn moeder beseft heeft dat daar iemand was die in de breedste zin van het woord de zorg over mij zou overnemen. En ik denk dat haar dat heel eenzaam gemaakt heeft en een gevoel heeft gegeven van overbodigheid. Het leek alsof zij uiteindelijk toch niet op eigen benen kon staan. Ik heb wel eens tegen haar gezegd, volgens mij heb jij verlatingsangst omdat je moeder jou heeft weggegeven. En daar kwam ze toen later op terug en ze gaf me daar gelijk in. Ik kan me nog een specifiek moment herinneren, was met kerst en ik zei dat ik niet langs kon komen. En toen is ze ziek geworden. En 2 jaar daarna kwam de kanker terug die zij al eerder in haar leven had gehad. En ik ben ervan overtuigd dat het geen toeval is dat zij dodelijk ziek werd toen ik iemand anders ontmoette. Ja, 14 jaar na haar dood, deze zomer pas, lag ik in een tent. Het was in Schotland en ik werd wakker van de jeuk. Er was een hele kleine mugjes daar, het jeukte verschrikkelijk en het stormde en er lag een man in de tent naast ons te snurken, dus ik kon niet meer in slaap komen. En toen begon ik aan deze dingen te denken en ik lag een beetje te malen. En ik dacht, maar wacht eens, ik heb mijn moeder eigenlijk alles in haar leven gegeven wat zij verwachtte. Ik ben een gesprekspartner voor haar geweest. Zij kon zich volledig vervullen in die moederrol. Ik ben later een vriend voor haar geworden. Dus ik hoef me daar nooit schuldig over te voelen. En het was in zo'n toestand van half slaap, half waken. En ik zag haar voor me als een klein kind en ik drukte haar aan mijn borst. En ik zei, ik laat je niet in de steek. Ook zelfs nu nog niet. Nu laat ik je nog niet gaan. En toen viel ik in slaap en toen droomde ik dat ik in een huis was wat aan de rand van een klif op een platform stond. We waren daar in bergen. En dat brak los en het zweefde weg. En ik kon een soort klapwiekende beweging maken met dat platform. En bij iedere vleugelslag zweefde dat huis een stuk verder boven de vallei. En dat was de aloude droom van vliegen. Die had ik sinds mijn kindertijd niet meer gehad. Ik heb over deze hele geschiedenis nagedacht. En ik heb er 1 wijze les uitgetrokken. Als het even kan, geen kinderen weggeven.
Je hoorde een verhaal van Paulo van Vliet. Paulo schreef vroeger romans en filmscenario's en tegenwoordig essays en audiodescripties voor films en tv-series. Hij vertelde zijn verhaal in 2014 tijdens een Echt Gebeurdmiddag in comedyclub Toemler in Amsterdam. Dit jaar hebben we vanwege corona nauwelijks zulke verhalenmiddagen kunnen organiseren. Maar we hopen dat ze in het nieuwe jaar langzaam maar zeker weer op gang komen. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via onze website, dat is www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie wordt gedaan door Eva Zwaving. De zaaltechniek voor deze aflevering was in handen van Nicolas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 281. Tot volgende week. En bel deze week je moeder of iemand die als een moeder voor je is geweest.